Allen heel hartelijk welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op tweede Pinksterdag organiseert de activiteitencommissie een gezellige middag voor alle gemeenteleden. U bent vanaf 3:30 van harte welkom en om 5:00 zal de pizzabus komen. En u kunt zich tot en met aanstaande zondag opgeven bij Betsy of Laura. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak die is voor de kerkvoogdij bestemd, de tweede voor de diaconie en de derde voor het bekostigen van de kerkbode. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heren, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan op deze Hemelvaartsdag zingen van de hemel waar de Heere Jezus troont. En daarom zingen we van Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. 89, vers 3. Na de geloofsbelijdenis uit zondag 18 van de catechismus zingen we van Psalm 89 het zesde vers. Psalm 89 vers 6 waar we zingen van de rechterhand van de Heere die is hoog en uw troon blijft onbewogen. 89 vers 6 nadat we het geloof beleden hebben met de kerk der vaderen. De woorden van zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. Waar het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus. En daar wordt gevraagd, wat verstaat u daarmee, opgevaren ten hemel? En het antwoord luidt dan dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar is dan Christus niet bij ons? tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. En naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want omdat de godheid door niets ingesloten kan worden en overal tegenwoordig is, zo moet daaruit volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en toch niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. En wat nut ons dan de hemelvaart van Christus? In de eerste plaats dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaken ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij voor ons zijn geest tot een tegenspand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Maar Christus is zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. We willen samen het aangezicht van de Heere, onze God, zoeken in het gebed. En we willen ook voorbeden doen voor het kamp van de jeugd, wat na deze dienst zal beginnen. Zullen ze straks ook uitzwaaien met elkaar. En we willen ook voorbeden doen voor mevrouw Van Rij. Morgen is de begrafenis van haar man hier om 1:00 in deze kerk, waar u ook hartelijk voor bent uitgenodigd. Laten we samen bidden, gemeente. Heren, wat is het een zegen dat we deze morgen, deze donderdagmorgen bij elkaar mogen zijn in uw huis. En dan zijn wij in de wereldkerk toch wel uniek hier in Nederland. Dat wij hier het voorrecht hebben dat de Hemelvaartsdag een feestdag is die ook bij wet geregeld is, waardoor ook niemand een excuus hoeft te hebben, waardoor die niet naar de dienst zou kunnen gaan. Ja, overal op de wereld, of niet overal op de wereld, heren, wordt deze dag gevierd. Het is misschien ook wel van de heilsfeiten het minst bekende heilsfeit. En misschien ook wel een heel lastig heilsfeit voor ons vanmorgen. Want u hebt gezegd, Heer Jezus, het is nuttig voor u dat ik van u wegga, dat ik naar de hemel ga. Maar wij, heren, wij zouden u nog zo graag bij ons hebben. Wij zouden zo graag hier op de aarde een plek hebben waar we naar u toe kunnen gaan, u kunnen aanraken, direct van aangezicht tot aangezicht met u kunnen spreken. Ja, dan kan u het zeggen dat het nuttig voor ons is dat u van ons heen gaat, maar wij zien maar al te vaak niet het nut daarvan in, heren. En daarom zijn we ook vanmorgen hier bijeen. Om te vieren dat u bent gaan zitten op de troon aan de rechterhand van God, maar ook om onderwezen te worden waarom dat een betere plek is voor u om te zijn dan dat u nog op de aarde zou zijn. Heere, wil ons vanmorgen onderwijzen en bemoedigen met het nut van de hemelvaart. Want de apostelen die hebben het blijkbaar begrepen, want ze benoemen het in hun prediking. De evangelisten, de evangeliën, die staan er vol mee en eindigen er ook mee dat u weggaat naar de hemel. Hoe nodig is het voor ons, heren, om te weten wat uw troonsbestijging, wat uw kroning betekent en dat we dat begrijpen en dat we dat mogen omarmen. Heren, daarin liggen toch zoveel geheimen. Wil het voor ons open doen vanmorgen. Als wij uw woord gaan openen en spreekt u dan krachtig door uw woord. Ja, heren, want u bent toch een God van uw woord. U bent de God die spreekt en het is er. U bent de God die maar één woord nodig heeft en een dode wordt levend. Dat zien we bij Lazarus. Wanneer Jezus riep, kom uit, en hij kwam uit. Maar dat zien we ook elke keer als er iemand tot geloof komt. Dan is het uw woord, dat onvergankelijke zaad van de wedergeboorte, wat ons tot leven wekt. O Heere, dat we daarbij mogen leven. Ook als het gaat om de hemelvaart. Leer ons om dat te vieren. Dat heilsfeit vanmorgen voor het eerst of opnieuw voor ons tot leven komt. En dat we zicht krijgen op Jezus Christus die leeft in eeuwigheid. En die leeft in de eeuwigheid. En die vanaf zijn troon over zijn kerk regeert. Heren, we bidden u dat die heerschappij, dat die erkend zal worden. Hier op de aarde, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En begin dan ook bij ons, heren, hier in dit dorp op dit eiland. Dat ook hier mensen tot geloof en bekering mogen komen. Dat het evangelie, wat ook hier nog weer uit mag gaan, tot een rijke vrucht mag hebben. En willen u, heren, voor onze jongeren. Dat ook zij de heerschappij van de Heer Jezus gaan erkennen. Al heel jong, ook de kinderen, bidden we voor hen bidden we ook. Dat ze de Heer Jezus lief mogen hebben en hem mogen vertrouwen. En als het ware ook hem mogen zien zitten op zijn troon in de hemel. En dat we ook de allerjongste mogen merken dat iets heel fijns is. Dat de Heer Jezus regeert, dat hij de baas is over de wereld. En dat hij zal terugkomen om ons om deze wereld te vernieuwen en ons daar een plaats te geven. Ja, Heere, werk zo bij jong en bij oud. Ja, bij ieder hier aanwezig of thuis, meekijkend en met ons verbonden of later het naluisterend. Heere, en dan bidden we voor onze jongeren ook als ze vanmiddag op kamp mogen gaan. Dank u wel dat dat weer mogelijk is en dat ze ook op dat kamp met elkaar een hele goede tijd mogen hebben. Dat de band verstevigd wordt met elkaar, maar ook de band met u. Dat als uw woord daar open gaat, dat ze met elkaar ook hun harten mogen openen voor dat woord. Ja, dat u die harten opent en dat ze de verbondenheid samen met u mogen ervaren. Ja, heren, en dan willen we zo ook de nood van de gemeente en het verdriet van de gemeente aan u opdragen. En dan denken we in het bijzonder aan mevrouw Van Rij en degene die om haar heen staan. Heren, wat is het een aangrijpende weg die ze moet gaan na 65 jaar. Nu haar man naar het graf te moeten brengen morgen. En steeds weer een stukje afscheid nemen is het dan deze week. O Heere, wees haar nabij, bekrachtig haar, geef haar wat ze nodig heeft. Ondersteun haar in het verdriet en troost haar in haar verdriet, o Heere. En geef haar de genade om haar man in uw handen te leggen. Want u bent de God die rechtvaardig en goed is. Heere, zo dragen we alles aan u op, deze dienst en ieder die daarin een taak heeft. En ten diepste zijn we dat toch allemaal, Heere. We hebben allemaal hier, heeft u ons gebracht met een taak. Al is het maar om te luisteren, want door uw woord te horen en daarop te reageren, aanbidden we u toch het allermeeste. Mag zo deze dienst leiden tot aanbidding bij ieder van ons. En dat we mogen zeggen, straks in ons hart, amen op die prediking, dat Jezus Christus ten hemel gevaren is en daar zit. En dat dat nuttig is voor zijn gemeente hier op aarde. Dat alles vragen wij van u, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen onze Bijbel in het Nieuwe Testament, het Evangelie van Marcus. En daarvan lezen wij het 16e hoofdstuk, de verzen 14 tot en met 20. Marcus 16, vers 14 tot en met 20. Marcus 16 vanaf vers 14, daar spreekt de Heere als volgt tot ons. Daarna is Jezus geopenbaard aan de 11, toen zij aanzaten. En hij verweet hun ongelovigheid en hardigheid van hun harten. Omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, ga heen in de gehele wereld. Predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivels uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gaan zitten aan de rechterhand van God. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen van de psalm die gaat over de hemelvaart, psalm 110. En daarvan zingen wij alle 7 verzen. Het is niet een hele lange psalm en het is goed om zo'n psalm, zo'n hemelvaartspsalm, is in zijn geheel te zingen en ons daarmee voor te bereiden op de prediking. Psalm 110, vers 1 tot en met 7. We zingen straks na de preek van een andere hemelvaartspsalm, psalm 57, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 47, vers 3, na het amen van de prediking. De tekst vanmorgen is Markus 16, vers 19 en 20. Markus 16, vers 19 en 20. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gaan zitten aan de rechterhand van God. En zij, de discipelen uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zijn de dienst begonnen met een voorzang. De voorzang, Jezus leeft in eeuwigheid. Dat is een belijdenis. Een geloofsbelijdenis. Jezus leeft in eeuwigheid. Maar wat bedoelen we daarmee? Misschien bedoelen we daarmee, Jezus leeft tot in eeuwigheid. Dat drukt de tijd uit. Hij sterft niet meer, maar hij leeft voor eeuwig. Dan hebben we het over de tijd. Over de eeuwigheid die geen einde kent. Jezus leeft in eeuwigheid. Het kan ook iets anders betekenen. Want iemand die sterft, daarvan zeggen we, die gaat de eeuwigheid in. Dat wil zeggen, hij verruilt het leven hier in de tijd voor het leven in de eeuwigheid. Dan is in eeuwigheid als het ware een plaats waar je bent. Ik denk dat de schrijver van dit lied, dominee Groot, dat bedoeld heeft. Jezus leeft in eeuwigheid. Dat wil zeggen, de plaats waar hij nu is, waar hij leeft, is in de eeuwigheid, in de hemel, waar geen tijd meer is. En dat is echt een geloofsuitspraak die past bij een dag als vandaag. Je komt die geloofsuitspraak ook tegen in de geloofsbelijdenis. Ik geloof in Jezus Christus die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God. De Almachtige Vader. Die plaats naast de Almachtige, op die plaats, op die ereplaats is hij gaan zitten. Jezus is uit het graf opgestaan in heerlijkheid met een verheerlijk lichaam, maar zijn verheerlijking is nog veel groter geworden toen hij met de hemelvaart opvoert ten hemel en plaats nam naast zijn Vader. Aan de rechterhand op de troon in de hemelen. En daar sluit het Markus evangelie mee af. Met die belijdenis, Jezus leeft in eeuwigheid, dat wil zeggen in de hemel. De Heere dan is nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel en gaan zitten aan de rechterhand van God. Daarom wordt Hemelvaartsdag gevierd, omdat de Heere is opgenomen in de hemel en daar is gaan zitten. We gedenken de troonsbestijging van de Heer Jezus vandaag. Weet u nog wat een feest dat was, bijna 10 jaar geleden? Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Jongens en meisjes, als je dat nog niet gezien hebt, misschien was je er toen nog niet, of was je toen nog heel jong, een baby, of iemand of een heel klein jongetje of meisje, dat je dat helemaal niet eigenlijk bewust hebt meegemaakt, dan moet je eens vragen aan papa of mama of je dat op YouTube mag nakijken. Die troonsbestijging, de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Want dat was me een happening. Een feestelijke dag, allemaal mensen in prachtige kleren, hoogwaardigheidsbekleders, ministers en allemaal mensen van koninklijke huizen uit het buitenland. En de koning die droeg een prachtige koningsmantel en de koningin een prachtige koningsblauwe jurk. Het was allemaal bijzonder feestelijk. Nou, als bij een aardse koning, van zo'n piepklein koninkrijk je als Nederland is. De inhuldiging al zoiets groots is. Hoeveel te meer is dan de inhuldigingsdag van de koning der koningen. En gemeente, Hemelvaartsdag is een dag van blijdschap. Blijdschap als we horen wat dit betekent. als we in ons hart gaan beseffen wat een geweldige hoop daarin ligt. Als we leren zien wat de Heer Jezus daar in de hemel op zijn troon voor ons en met ons doet. Als we het geheim van de hemelvaart van onze Heer Jezus gaan begrijpen en erbij leven, is dat iets om blij van te worden. En dat is het thema van morgen. De kerk van Christus leeft bij het geheim van zijn weder, van zijn hemelvaart. De kerk van Christus leeft bij het geheim van zijn hemelvaart. En we denken allereerst aan zijn heerschappij in de hemel en ten tweede aan zijn werk op de aarde. Dus de kerk van Christus leeft bij het geheim van zijn hemelvaart. We denken na over zijn heerschappij in de hemel en over zijn werk op de aarde. Het Markus-evangelie laat in het kort iets van het geheim van de hemelvaart zien. En dat doet hij met één pennenstreek. Het zijn twee versen. En je leest er misschien zomaar overheen, maar het zijn geen kale feiten. Het is niet zomaar een paar mededelingen aan het slot. Zo van, oh ja, dit moet ik ook nog even melden. Nee, dit is een verkondiging. Deze twee versen zijn een verkondiging waar de kerk al 20 eeuwen bij leeft. Waar de kerk al 20 eeuwen haar kracht vandaan haalt. Haar moed vandaan haalt om verder te gaan. En waar we onze hoop op gesteld hebben. Op Jezus Christus die daar vanaf de troon van God weer een keer zal opstaan, want daar is hij nu gaan zitten, maar hij gaat een keer weer opstaan daar en dan komt hij terug naar de aarde. Ja, die slotakkoorden van Markus 16, die laatste twee slotakkoorden, die twee versen, die resoneren al 20 eeuwen door. Omdat wat Christus gedaan heeft in zijn hemelvaart grote betekenis heeft voor zijn kerk, ja voor ons. We staan allereerst stil bij vers 19, tweede gedeelte. Hij is opgenomen in de hemel en gezeten aan de rechterhand van God. De Heer is opgenomen. Er staat niet hij vaart ten hemel. Nee, hij is opgenomen. Hij deed het niet zelf, wil dat zeggen. Staat er passief. Maar jongens en meisjes, wie deed dat dan? Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Kunnen we ons dat een beetje voorstellen? Kwam er dan een wolk, soort van onder hem, die hem optilde? Nee, dat lees je nergens in de Bijbel. Lucas heeft het wel over een wolk in Handelingen 1. Maar die wolk, die kwam pas later, toen hij eenmaal opgestegen was. Toen kwam de wolk voor de Heer Jezus, zodat de discipelen hem niet meer zagen. Die wolk, die onttrok hem aan hun ogen. Dus niet op een wolk. Hoe ging het dan? Nou, de Heer Jezus die steeg op. Zomaar. Hij maakte niet eerst een sprongetje of zo. Nee, hij zweefde omhoog. Hij werd opgenomen, opgetild. En dat deed zijn hemelse Vader. God de Vader kwam met zijn kracht en die kracht tilde hem op. Ja, hoe toont God zijn kracht? Hoe wordt dat zichtbaar? Als de Heere krachtig werkt, wat gebeurt er dan? Dan spreekt hij. Zo werkt de kracht van de Heere. Hij spreekt en het is er. Daar begint de Bijbel al mee. Er zij licht, sprak God. En er was licht. Laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En plotseling waren daar alle sterren. Jezus zegt tegen de verlamde man, sta op, neem je lichtmat op en ga lopen. En die man die staat op, die zijn hele leven nog niet gelopen had. Jezus die staat bij het graf van Lazarus en hij zegt, Lazarus, kom naar buiten. En daar komt Lazarus aanlopen. God toont zijn kracht door te spreken. Gods kracht blijkt niet in spierpallen, niet in militair vertoon. Gods kracht zit hem in zijn stem, in de stem waarmee hij zijn woord spreekt, die krachtig is. En zo is het met de hemelvaart ook gegaan. Daar hebben we toch van gezongen met Psalm 110. De Heere heeft tot mijne Heer gesproken. En wat heeft hij gezegd? Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zou hebben tot een voetbank voor uw voeten. Psalm 110, het begin daarvan, is een profetie van de hemelvaart. Toen zei God tegen zijn zoon: jouw werk op aarde is gedaan, kom maar zitten aan mijn rechterhand. En omdat de Heere vanuit de hemel dat zei, is de Heer Jezus opgestegen. Want in dat woord zit kracht. Het is de kracht van het woord van de Vader die zijn zoon door zijn woord tot zich trok. Met die kracht tilde de Vader zijn zoon op van de aarde, zodat zijn voeten van de aarde loskwamen. En zo werd hij opgetild. Vanaf de aarde, omhoog naar de hemel. En in de hemel zei de Vader: je mag hier gaan zitten. Aan mijn rechterhand. Daar ga je regeren, tot het moment dat al je vijanden verslagen zijn, aan je voeten gelegd zijn. Gemeente, hoe bijzonder is dat? Dat is de kracht van Gods spreken. Staan wij daarbij stil, die kracht van de hemelvaart. Wat een kracht, het is dezelfde kracht waarmee hij de aarde schiep. Hij spreekt en het is er. Het is dezelfde kracht waarmee hij de Schelfzee zo deed splijten, zodat het volk van Israël de droogvoets doorkomt. Het is de kracht waarmee hij Christus uit de doden heeft opdoen staan. Het is de kracht waarmee hij zijn zoon terugriep en de zwaartekracht voor een ogenblik doorbrak. Wij moeten doordrongen zijn van die kracht, gemeente. Het woord van God, dat is de kracht van de kerk en niets anders. En die kracht, die toont de Heere ons in zijn hemelvaart. Paulus heeft het daar ook over, wist u dat? Paulus schrijft over diezelfde kracht aan de gemeente van Efeze. Een gemeente die heel erg aan het worstelen is met haar plaats in de wereld. Met haar identiteit. Een gemeente die zei: ja, wie zijn wij nou? Die paar christenen in die grote stad Efeze. Welke invloed hebben wij nou daar? Worden wij op den duur niet verdrongen? Wat moeten van ons christenen op den duur worden? Nou, daar gaat Paulus bidden. Dan gaat Paulus wat bidden voor die gemeente. U mag het mee opzoeken. In Efeze 1, vers 19 en 20. Daar bidt Paulus voor de gemeente. En hij bidt, zegt hij dan in vers 18, dat ze verlichte ogen van het verstand mogen hebben. Dat wil zeggen dat ze heel goed zullen begrijpen. En wat moeten ze dan begrijpen? Nou, daar heeft Paulus het over in Efeze 1, vers 19. Ze moeten begrijpen wat de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van zijn macht. Dus Paulus bidt hier dat de gemeente die grote kracht van God mag kennen en ook mag ervaren. En hoe groot is die kracht? Nou, Paulus die gebruikt hier een woord dat wordt vertaald met de uitnemende grootheid. De herziene die vertaalt het met alles overtreffende grootheid. Die kracht van God is zo groot, het overtreft alles. Het is een kracht die ook niet te meten is. Wij kunnen van alles meten. Wetenschappers, en op school leren we dat al, maar in de wetenschap gaat het natuurlijk nog veel verder. Van we moeten van alles meten, dingen berekenen, krachten kunnen we opmeten en berekenen. Als ik hier van het eiland afrij en naar die grote Botlekbrug kijk, dan denk ik altijd, joh, wat een krachten gaan daar in die grote constructie. Wat zijn daar een krachten? Dat zo'n heel wegdek met zoveel rijbanen en een paar sporen er nog op, dat zo meters de lucht in kan worden gehesen. En dan sta je versteld van de ingenieur die dat bedacht heeft, waarschijnlijk een heel team. Die hebben dat allemaal berekend en die hebben modellen gebruikt en noem maar op, waardoor ze de juiste constructie maken, waardoor dat altijd goed gaat.
Dat zijn gigantische krachten die daar werkzaam zijn. Maar nu zegt onze tekst, de kracht van Christus is alles overtreffend. Dat is een kracht die kunnen we niet eens berekenen, zo groot is het. Het is de uitnemende, de alles overtreffende kracht, zegt Paulus. En waar zie je die kracht, vers 20, die hij gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, dus bij de opwekking uit de dood met Pasen, en diezelfde kracht heeft hij gewerkt toen hij hem gezet heeft aan de rechterhand, aan zijn rechterhand in de hemel. Dus de kracht van Christus zien wij in de hemelvaart als Christus aan Gods rechterhand plaatsneemt. En dan gaat Paulus dat nog verder uitwerken. Hij zegt dat is een kracht en een macht die gaat ver boven alle overheid en macht. En kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook de toekomende. Gemeente, heeft u door wat dit betekent? Christus, die staat boven alle macht die je maar kan bedenken. Niets en niemand is machtiger dan hij. En dat vieren we vandaag. Christus almacht. Christus aan Gods rechterhand. En dat betekent, zegt Paulus in vers 22, dat hij alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft. Hé, daar heb je Psalm 110 weer. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En, dan wordt het helemaal mooi. Hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Deze Jezus Christus, die machtiger is dan welke machthebber, dan welke kracht dan ook. Deze Jezus Christus is aan ons gegeven. Deze Christus die opgestaan is, die opgevaren is, die is gaan zitten aan de rechterhand waar hij zit boven alle macht en kracht. Hij is aan ons gegeven als hoofd. Dat wil zeggen, wij horen bij hem, wij zijn een deel van zijn lichaam. En wij moeten die realiteit gaan begrijpen en ons daaraan gaan vastklampen. Dat hebben we nodig, dat hadden ze in de tijd van Paulus ook nodig. Want in die tijd maakten de Efeziërs zich zorgen over de vervolging door de Romeinse keizers. En Paulus, toen hij het schreef, zat gevangen omwille van zijn geloof. Maar Paulus zegt, Gods kracht is veel groter dan de macht van de keizer. Maak je dus geen zorgen. Want Christus is het hoofd van zijn gemeente. En dat is vandaag niet anders. In die kracht van de hemelvaart zit nog steeds zo'n grote bemoediging voor ons. Als je denkt aan allerlei politieke machten. Toen hadden ze de keizer. Wij leven in een hele andere politieke context. Wij denken dan aan Poetin. Die dreigt met een voedselcrisis. En wij denken dan aan Biden in Amerika. Die met zijn uitspraken misschien wel net zo onberekenbaar is als een Poetin. En aan de EU die de macht naar zich toe trekt. En waar je je afvraagt, doen ze altijd de juiste dingen? Bedreigen ze de politieke stabiliteit op de wereld? Ja, je kan je er zorgen over maken. Je kan je er ook heel druk om maken. Maar dan mogen we weten, maar Christus zit aan de rechterhand van God. Zijn macht overtreft het allemaal. Hij is hoog boven al die overheden verheven. Gods macht is groter dan welke politieke macht dan ook. En wat dacht u van militaire machten? Legers met duizenden, tienduizenden soldaten. Mensen die de macht hebben over kernwapens. Jezus' macht is veel hoger verheven. Hij regeert erover. Zijn macht is groter. Maak je je zorgen over economische krachten? Grote bedrijven met rijke topmannen die allerlei invloed uitoefenen. De elite die samenkomt in Zwitserland, in Davos en daar allerlei dingen bekokstooft met elkaar. Jezus' macht is groter. Hij staat aan het hoofd van zijn gemeente en hij beschermt en hij verzorgt haar. En wat dacht je van de intellectuele macht? Zoveel slimme mensen, zoveel wetenschappers die allerlei invloed hebben in de wereld. Op allerlei beleidsterreinen. En wie zijn wij dan als christenen? Je vindt onder ons niet vele wijzen. Maar Gods wijsheid is groter dan de wijsheid van de wereld. De wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God. Maakt u zich zorgen over wat er in de wereld gaande is? Ja, waarom zou je je daar bezorgd over maken? De boodschap van hemelvaart is: Christus zit aan de rechterhand van God. Hij is hoog verheven en hij is op dit moment bezig om zijn plan in de wereld uit te voeren. En al die machten, politiek, militair, economie, wetenschappers, godsdienstige machten, de paus, noem het allemaal maar op, het is allemaal totaal ondergeschikt aan zijn macht. Ja, zonder dat ze het in de gaten hebben, werken ze mee aan de uitvoering van Gods plan. En er is geen macht die dat plan kan keren. Er is niemand die zijn plannen ook maar voor een millimeter kunnen tegengaan. Want Christus zit aan de rechterhand van zijn Vader. Gemeente, als we nou heel erg inzitten over alles wat er in de wereld gebeurt, dan laat dat toch ook wat zien over ons geloof. Dan is er sprake van klein geloof. Denken we dan niet veel te klein van de Heer Jezus? Alsof hij een van de vele machtigen is, maar niet boven alle macht verheven? Vergeten we dan niet, Jezus leeft in eeuwigheid. Machten op aarde, ze komen en ze gaan. Maar hij blijft, want hij zit aan de rechterhand. Met Hemelvaartsdag denken wij dat Jezus de aarde verlaten heeft om gekroond te worden in de hemel. Onze koning is in de hemel en de onderdanen van die koning, die behoren toch op de koning gericht te zijn. De ogen omhoog gericht naar zijn hemels koninkrijk. Dat is toch waar we telkens weer in de Bijbel toe opgeroepen worden. In de Colossensebrief zegt Paulus: zoek daarom de dingen die boven zijn, waar Christus is. We hebben het in Matthäus 6 keer op keer gehoord. Je bent een burger van het hemelse koninkrijk. Daar moet je je schatten verzamelen. Daarom zegt de Heer Jezus: zoek eerst dat koninkrijk. De hemelvaart van Christus bepaalt ons bij zijn koningschap en bij ons burgerschap. We moeten leren leven als een burger van dat koninkrijk van hem. Een burgerschap waarin wij onbezorgd mogen leven. Te midden van een wereld waarin allerlei machten werkzaam zijn. Machten waar wij geen grip op hebben, maar waar ons hoofd alle grip op heeft. Onze toekomst, gemeente, ligt in het koninkrijk van God. En wie zijn koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid, heeft niets om zich zorgen over te maken. Waarom niet? Onze koning is al in de hemel. Daar is hij. Het hoofd van zijn gemeente. Van die gemeente die nu nog op de aarde is voor een poosje. En daar is hij om die gemeente te beschermen, te verzorgen, haar te koesteren. Heeft u zich al aan deze koning toevertrouwd? Als dat nou nog niet zo is, waarom zou je dat vandaag dan niet doen? Wat houd je tegen? U zegt: ja, dat is mooi, maar dan moet ik zijn heerschappij natuurlijk wel gaan erkennen. Ja, dat is zo. Dan moet ik, die zelf zo graag de koning van mijn eigen leventje ben, dan moet ik van de troon van mijn leven af. Ja, dat is zo. En dat is moeilijk. Zo niet onmogelijk. Maar bedenk dan dit, je zal eens van die troon af moeten. Want hij is ook hoog verheven boven jouw eigen troontje. En de Bijbel die getuigt ervan, eens zal elke knie zich buigen voor deze Christus. En eens zullen al zijn vijanden als een voetbank onder zijn voeten gelegd worden. En als je voor die tijd niet van je troon gekomen bent, van de troon van je leven bent afgekomen en zijn koningschap erkend hebt, dan is het te laat. Dan zegt hij, ik ken u niet. Want u wilde niet dat ik koning, als koning over u heersen zou. Buig dan nu voor hem. Buig voor die Christus die ten hemel gevaren is. Doe het voordat hij terugkomt. Dat hij opstaat van zijn troon en terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Buig je voor Jezus. Erken zijn heerschappij. Geef je leven aan hem. En als bij de tweede gedachte zijn werk op de aarde. We hebben gehoord van die alles overtreffende macht. En weet u wat het bijzondere is? De Heere, de Heer Jezus zet die alles overtreffende kracht en macht. Die zet hij in voor het welzijn van zijn gemeente. Gelooft u dat? Gelooft u dat alles wat de Heer Jezus vanuit de hemel nu doet, dat hij dat doet voor zijn gemeente, om die gemeente naar het einde te brengen? Gelooft u dat God zich daar het allermeeste druk over maakt in de hemel, het welzijn van zijn kerk? Van alles en iedereen wat er in de wereld, ja in het hele universum, het hele heelal gebeurt, is zijn bijzondere aandacht en zijn bijzondere zorg gericht op zijn gemeente. Geloof je dat? U zegt, ja, hoe merk je dat dan? Waaruit blijkt nou dat de Heere voor zijn kerk zorgt? Vers 20, dan gaan we terug naar Markus 16, geeft het antwoord. En weet u wat het antwoord is? God zorgt voor zijn kerk en dat zie je hierin. Hij zendt predikers. En die predikers die gaan erop uit. Ja, u hoort het goed. Predikers. Daaruit blijkt zijn zorg. Dienaren van het woord. Is dat niet een beetje vreemd? Of is dat niet heel vreemd zelfs? Van alle mensen die de Heer Jezus na zijn hemelvaart aan zijn kerk zou kunnen geven, denk je toch in de laatste plaats aan predikanten. Wat voegen die nou toe? Wat heb je daaraan? Ze staan niet in de lijst van de meest invloedrijke personen van de wereld. Ik ben van de week niet uitgenodigd om naar Zwitserland te komen, naar Davos, om mee te praten met de wereldleiders. Ik sta ook niet in de quote 500. Nee, predikanten die staan in de kerk op een namenbord. Want anders zouden we ze na een paar decennia misschien weer vergeten. Maar waarom eindigt Marcus hier nou mee? En niet bij vers 2, vers 19. Dat zou toch prachtig zijn als hij daar geëindigd zou worden. Hij is opgenomen in de hemel en gezeten aan de rechterhand van God. Dat is toch zijn ultieme verhoging. Daarin zien we zijn heerschappij, de macht van zijn koninkrijk. Waarom vertelt het Markus Evangelie in vers 20 dan nog even over de apostelen die zijn gaan prediken? Trouwens, Markus is hier niet alleen in. Ook Matthäus, die verbindt de hemelvaart met de opdracht om te gaan prediken. En Lucas, die begint het boek Handelingen met de opdracht om te prediken. Jullie zullen mijn getuigen zijn en kort daarna wordt hij opgenomen. De Efezebrief in Efeze 4. Daar wordt ook de hemelvaart nog wat verder uitgewerkt. Daar staat dat toen Jezus opvoer naar de hemel, toen gaf hij aan zijn kerk gaven. En wat waren die gaven? Apostelen. Profeten, evangelisten, herders en leraars. Allemaal mensen die op de een of andere manier betrokken zijn met bezig zijn met de woordverkondiging. Maar waarom dan toch? Waarom is dat nou bij uitstek de gave die de Heere aan zijn kerk geeft? Omdat predikers met het woord van de Heere komen. Met het woord dat Jezus is opgestaan. Het woord dat hij ten hemel gevaren is en verheerlijkt is en zit aan de rechterhand van God. Dat hij alles overtreffende macht heeft. Dat hij onze hoop is, onze kracht is, onze vreugde is, tot hij terugkomt. Ze komen met die boodschap. Met het woord dat Jezus, die naam van Jezus, die ene naam is die onder de hemel gegeven is, waardoor wij alle zalig moeten worden. De Heere geeft de kerk predikers, omdat de kerk de persoon en het werk van Christus in gedachten moet houden. Omdat de kerk dat woord van Jezus Christus moet gaan omarmen, gaan belijden, gaan geloven, vasthouden in moeilijke tijden. Waarin allemaal andere machten de overhand lijken te krijgen. Weet u het nog wat wij het eerste punt zeiden? De eerste gedachte, het woord van God is de kracht van de kerk. Het woord van God, dat is ons handelsmerk. Er zijn allerlei dingen waarin de wereld veel beter is dan wij. Maar één ding, daar is de kerk uniek in en dat is de prediking van het woord. Waarom zou je naar de kerk gaan? Vanwege de muziek, vanwege de ontmoeting? Als je aan de catechismus vraagt, je gaat naar de kerk vanwege het woord. En dat is Bijbels gemeente. Want als kerk zijn we zo vergeetachtig. We vergeten zo makkelijk dat hij alle macht heeft. En we zijn zo gemakkelijk afgeleid met allerlei andere dingen bezig dan met het koninkrijk van God. Onze gedachten gaan zo gemakkelijk weg bij Jezus die alle macht heeft. En dan worden we zo gemakkelijk opgeslokt door alle zorgen en problemen van het leven. Maar de Heer Jezus die heeft zijn discipelen bij zijn hemelvaart maar één opdracht gegeven. En die opdracht was niet start maar een kerk met elkaar waar goede muziek is en waar mensen aanbiddingsliederen zingen. Hij zei ook niet start maar een kerk die vooral bezig is met het omzien naar de wereld via diaconale hulpverlening. Hij zei ook niet start maar een kerk die een boodschap verkondigt die aansluit bij de behoeften van de wereld. Hij zei ook niet start maar een kerk waar mensen hun leven lang in onzekerheid moeten zitten of ze wel uitverkoren zijn. Nee, de Heer heeft zijn discipelen één opdracht gegeven. Verkondig het evangelie. En wat is het evangelie? De persoon en het werk van Christus. En verkondig dat evangelie aan alle creaturen. Ieder schepsel moet het weten. Jezus Christus is gekomen op naar de aarde om zijn leven te geven voor zondaren. En hij is opgestaan uit de doden en zit nu aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Tot hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Hij wordt verkondigd door zijn discipelen. Die zijn vertegenwoordigers, zijn gezanten op de aarde zijn. En zij verkondigen dat elk mens zich moet bekeren tot deze Christus. Zijn koningschap moet erkennen. Daarom begint vers 19 ook met de Heere dan nadat hij tot hen gesproken had. Is opgenomen in de hemel. Nadat hij tot hen gesproken had. En wat heeft hij gezegd? Marcus vertelt het in de verse daarvoor. Ga heen. Vers 15. In heel de wereld. Predik het evangelie aan alle creaturen. Roep ze op tot geloof. Roep ze op tot bekering. Doop hen. Als teken van de inlijving in het lichaam van Christus. Met hem als het hoofd in de hemel. En Handelingen 1 die gaat er nog wat uitgebreider op in wat de Heer Jezus allemaal gezegd heeft. 40 dagen lang heeft hij met hen gesproken. Waarover? Over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Ze zijn het evangelie van het koninkrijk gaan prediken. Het evangelie waarvan Jezus Christus de koning is. En hij heeft er zelf een belofte bij gegeven. Ik zal dat woord waarmee ik jullie op pad zend, dat zal ik zelf bevestigen. Terwijl jullie de opdracht uitvoeren, volgen de tekenen jullie. Tekenen die die onwaarschijnlijke boodschap onderstrepen. Tekenen die aantonen dat die boodschap echt waar is. Dat Christus aan de rechterhand van God zit. Daarom wijken de demonen in zijn naam. Want de macht der duisternis slaat op de vlucht als ze horen van Christus de Almachtige. Het Koninkrijk van God overstijgt de grenzen van taal en van cultuur. Jullie zullen in nieuwe tongen spreken, de mensen zullen je allemaal verstaan. Zelfs de natuur verliest haar dreiging. Gifslangen, schorpioenen. Ze zijn in Jezus Koninkrijk ongevaarlijk. Zelfs als een vijand je gifdrank te drinken geeft, het schaadt de apostelen niet. En mensen worden genezen doordat de apostelen ze de handen opleggen. In het Koninkrijk van Christus is geen ziekte, geen lijden meer. En zo heeft Christus die eerste predikers, zijn apostelen, gezegend. Hij is zelf meegegaan met die 11 mannen die hij onderwezen heeft. En zo werkte hij zelf mee aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. De Heere bevestigt zijn woord en dat is vandaag niet anders. De Heere heeft ons met een boodschap achtergelaten op de aarde. De boodschap van het evangelie van het koninkrijk. De boodschap van die verheerlijkte en verhoogde Christus aan de rechterhand van God. En hij heeft bij die boodschap ook de methode gegeven. Die boodschap, zegt hij, die moet je prediken. Niet nagaan spelen met een of ander passion optreden. Nee, prediking is de methode. Hoe goed bedoeld ook. Die andere dingen zijn niet de methode waar de Heer zijn zegen aan verbonden heeft. De prediking heeft hij wel zijn zegen aan verbonden. Hij zegent het de evangelieprediking. Hij heeft zelf beloofd, daar werk ik aan mee. Want door het woord is de kracht van de kerk en komt de kerk tot leven. Door het woord leeft de kerk weer op. Want het zijn de woorden van het leven. Door het woord wordt het koninkrijk uitgebreid. En wat een geheim, dat evangelie, dat is een geheim waar we nooit uitgeleerd raken. Hoe meer je ervan leert, hoe meer je ervan wil weten. Het verlangen wordt steeds meer aangewakkerd om meer te horen van die Jezus. Jezus die leeft in eeuwigheid en die terugkomt in heerlijkheid. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Heer Jezus, wij aanbidden u. Zoals de discipelen u aanbaden toen u
van de aarde opsteeg en naar de hemel ging. En die wolk u voor hun ogen ontrok. Die wolk die die heerlijkheid symboliseert. De wolk, telkens als die in de Bijbel, als we die tegenkomen, gaat het over de heerlijkheid van de Heere. Heer Jezus, u bent daar in uw heerlijkheid en u regeert. En Heere, vergeef ons als wij dat zo gemakkelijk vergeten. Daar langsheen leven. Ons in beslag laten nemen door zoveel andere dingen en zoveel andere zorgen. Dank u Heere dat u uw kerk door de eeuwen heen steeds weer verkondigers gegeven heeft van die zeer blijde boodschap. Dat de koning van hemel en aarde, de koning der koningen, de Heere der Heeren op zijn troon zit. En ieder roept tot bekering om te buigen voor koning Jezus. Heere, wij aanbidden u dat het u allemaal niet uit de hand loopt, in tegendeel. Alles moet meewerken ten goede. Zelfs de meest gruwelijke dingen kan u doen meewerken ten goede en zal u doen meewerken ten goede. U brengt deze geschiedenis tot een goed einde. O Heere, daar richten wij onze harten op. Daar richten wij onze geestelijke ogen op. In het strijdperk van dit leven. Dat onze koning van Israëls God aan ons als hoofd gegeven is. Heere, wat een rijkdom zit er in die hemelvaart. Wat is het inderdaad nuttig dat u weggegaan bent. Om van daaruit te regeren over ons en over de gehele wereld. Gaat u met ons mee dit hemelvaartsweekend in. Gedenk ons ook. Als we zondag weer naar uw huis mogen gaan, wil ons nabij zijn. En gedenk dan ook de predikers die u dan weer uitzendt. Dat zij het woord van de waarheid, het woord dat vrij maakt, vrij mogen uitdelen. En dat deze gemeente tot zaligheid zal dienen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. 68 vers 9. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.